Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, in China is mondgevoel heel erg belangrijk. En wat is het beste voorbeeld wat je daar eens van gegeten hebt? En maakt het ook echt uit, dat mondgevoel?
Ja, wat ik moet even nadenken. Ik heb 3 dingen die meteen bij mij te binnen schieten. Het eerste zijn kippenvoeten. Dus zeg maar die niet de dijtjes, maar echt de voetjes. Die zitten vol met kraakbeen.
Ja.
En die eten ze vooral vanwege dat kraakbeen.
Okay, ja.
En ik heb ook wel eens kwal en zeekomkommer gegeten. En die hebben dat. Het interessante is, die eten de Chinezen ook niet zozeer vanwege de smaak, maar juist alleen vanwege dat mondgevoel.
En wat vond je daarvan dan? Vond je dat dan prettig, dat mondgevoel? Of?
Nou, je moet eraan wennen. En ik denk dat Janneke zei dat er ook op een gegeven moment. Bij pasta heb je dat eigenlijk ook. Dan is mondgevoel is ook heel belangrijk.
Ja.
En het is gewoon op een andere manier, zeg maar, het eten waarderen. En als je dat eenmaal waardeert, dan vind je het ook interessant, die kippenvoeten. Want dan denk je gewoon, nou, wat gek, wat voelt dat grappig in mijn mond en wat doet dat? Dus maakt dat wat uit. Het is een verrijking eigenlijk van je ervaring. Ja.
Okay.
Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftdepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat 1 onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over dim sum.
Ja, en daar heb ik mij op geworpen. En dat heb ik geweten ook, Jeroen.
Ja.
Het is goed dat het coronatijd is en dat ik wat meer thuis ben. Want dat had ik anders echt. Nou, ik heb me redelijk. Ik zal zo uitleggen. Maar ik heb ze zelf gemaakt allemaal. En dat is een werk. Kan ik je vertellen.
Te veel hooi op de vork?
Dat is mijn middelneem vaak. Ja. Maar laten we. Wat heb je erbij uitgekozen? Welk drankje heb je gekozen om bij dimsums te eten? En we gaan zo uitleggen wat het is voor de mensen die het kennen.
Ja, ik heb daar weer eens een traditionele keuze gemaakt. En thee, maar wel een hele bijzondere thee.
Okay.
Hij staat voor je neus.
Ja.
Ik heb hem gezet, dat hebben we ook eerst eerder gedaan, met mijn Chinese theezetpotje. Waar je dus bovenin je thee doet en hem dan eigenlijk vrij kort laat trekken. Maar die bladeren wel meermaals gebruikt. En daar komt nu een half gefermenteerde thee uit.
Ja, is lekker.
En ik ben heel benieuwd naar wat jij proeft.
Ja, ik proef aan het einde een klein beetje tannine. Of een beetje dat strakke wat je met sterke thee wel eens hebt.
Ja.
Hij ruikt heel bloemerig.
Mm-hmm.
En ik denk, is dat jasmijn thee?
Nee, het is. Als je goed proeft, dan proef je bijna iets van gecondenseerde melk. Als je je ogen dicht doet, proef je bijna iets melkigs.
Ja, dat is waar, ja.
En wat je proeft is zoet en romig,
ja,
dus.
Inderdaad, ja.
Ja, en dit is een milky oolong. En dat is een speciale variëteit van oolong. Oolong is eigenlijk de thee waarmee je de meeste exotische combinaties krijgt.
Ja.
En milky is eigenlijk in de jaren 80 gecreëerd in Taiwan. En ik kende het helemaal niet, maar ik kwam erachter doordat als je met Aeroflot vliegt, dan in Nederland krijg je dan van die flesjes met jenever.
Ja.
Bij Aeroflot krijg je dan kleine doosjes thee. En
okay.
Op een gegeven moment, en ik zette die thee, ik dacht, hoe kan dit nou toch? Het smaakt gewoon naar melk. Dus ik ben dat gaan researchen. Toen bleek het dus een hele speciale theevariëteit zijn, milky oolong. En sindsdien zet ik die regelmatig. Vind ik een ontzettend lekkere alternatieve thee. Ja.
En heb je nog een reden waarom je het met dimsums gekozen hebt?
Mm. Omdat het natuurlijk Chinees is voor de hand liggend. Maar wat er ook wel is, laat ik zeggen, de soort van bijna Chinese high tea of Chinese lunch. En dan vind ik een thee een wat betere ondersteuning dan iets alcoholisch. Dus dat was eigenlijk de combinatie.
Ja, en volgens mij wordt het ook traditioneel ook, hoort het er ook bij, toch?
Ja, toch?
Ja.
Heb jij nog leuke dingen gedaan de laatste tijd, Jonas?
Ja, ik ben weer eens naar een restaurant gegaan om thuis uit eten te gaan.
Mm-hmm.
En deze keer ben ik gegaan naar een restaurant bij mij in de buurt. Dat is La Fiorita.
Ja?
Daar heb ik het al eens een keer eerder in de podcast over gehad.
Ja, dat, heb je al eens gegeten ook, toch?
Ja, heb ik een paar keer gegeten. En vooral hun hele... Nou ja, je kan als je het menu de chef bestelt... krijg je een hele hoeveelheid van... Nou, bij, volgens mij bijna alle voorgerechten die ze op de kaart hebben staan. Okay. Dat is echt ontzettend lekker. En ja, ze hebben nu ook zo'n afhaalmenu. Dus dat heb ik gehaald. En dat was ook weer... de ervaring die wij met Sjoe thuis hadden, wat je met een filmpje en best ingewikkeld allemaal dingen moet doen. Dit was een stuk simpeler, maar ook heel erg goed over nagedacht. Mm-hmm. En dan krijg je eerst antipasti, dus allemaal van vijf hapjes. Dan een pasta gerecht, was een ravioli. Mm-hmm. Als hoofdgerecht hadden ze porchetta gemaakt. Dus de hele buitenkant die heel knapperig was. Ja. En het in elkaar zetten was gewoon heel erg slim gedaan. Je kreeg er een briefje bij. Het als eerste wat je las is de pak nummer dit en doe dat in de ijskast, want dat is het toetje. Dus het moet koud blijven. En dan had je eigenlijk alleen maar een oven nodig om een aantal van de voorgerechten op te warmen. En de ene moest 10 minuten, de andere 5 minuten. Dus dat was ook in volgorde, werd eerst 10 minuten gezegd en dan 5. Dus dat was heel goed gedaan.
Schilder op nummer, zeg maar.
Ja. Maar wel, weet je, het is toch wel, dat was onze ervaring wel met Sjoe thuis. Dat was toch heel erg te gek. Maar je moest super concentreren om het goed in elkaar te zetten. En dan moest je de pasta zelf even koken. En dan het hoofdgerecht. Dat was heel lekker met een vinaigrette gedaan over groenten en nieuwe aardappeltjes. En dan zo'n hele dunne schijfjes porchetta eroverheen.
Okay.
Dus, dat vind ik echt het ontzettend leuke van die tijd waar we nu in zitten. Dat dit soort toprestaurants ook in staat zijn zo snel om te doen. En ik geniet er heel erg van. Dus dat was heel top.
Leuk. Eten gehaald bij La Fiorita.
Ja.
Nog iets?
Ik ben naar een van mijn favoriete winkels in Amsterdam gegaan, naar Duikelman.
Mm-hmm. En, levensgevaarlijk, financieel.
Ja, dat is zeker levensgevaarlijk, ja. Ik krijg nog steeds geen korting daar.
Nee, maar ze herkennen je wel.
Ja, zeker weten. Ja, de eigenaar herkent me zeker wel, ja. En wat ik daar... ik heb van die anti-aanbakpannen. En dat probeer je, die moet je gewoon niet in de vaatwasser doen.
Nee.
En dat gebeurt dan toch wel eens. Of dan gaan ze toch inbranden, dan gaat het zout maakt het kapot. En,
ze gaan stuk gewoon. Ja. Anti-aanbakpannen gaan altijd stuk. Whatever they promise, ze bestaan niet die niet stuk gaan.
Ja, dus ik heb er gewoon besloten, ik koop daar goedkope.
Ja.
En ik verwissel ze na eens per anderhalf jaar. Dus dat was weer tijd. En, met niks anders mee teruggekomen. Dat,
zo.
Dat viel mee.
Dat was een vrij staaltje zelfbeheersing. Ja.
Nee, maar dat was leuk. En ik heb een jaar geleden voor mijn verjaardag heb ik mijn hele pannenset, een nieuwe pannenset gekregen.
Okay.
Ze hebben daar ook een merk pannen, wat daar in restaurants gebruikt wordt. En het is een Spaans merk. En dat is niet super fantastisch, mooi vormgegeven, maar heel praktisch.
Ja.
En daar heb ik echt alles wat ik al wilde, heb ik daar nu ingekregen. Dus dat is,
fijn.
Dat is echt een zegen is dat.
En lekker.
En jij, Jeroen, heb jij nog dingen thuis gemaakt de laatste tijd?
Ja, ik ben weer verder gegaan met zelf charcuterie maken. Ik heb natuurlijk eerder al spek gemaakt.
Helemaal te pakken, hè?
Helemaal te pakken, ja. Aan de hand van van het boek van Wat Eet Ons. En ik ben nu zelf, ik heb nu zelf gekookte ham gemaakt.
Ah ja?
Dus zo'n hele ham. En die heeft 3 weken in de pekel gelegen. En die staat op dit moment af te koken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die straks gaat worden.
En dat is gewoon de gekookte achterham.
Ja, eigenlijk gekookte achterham, maar dan dus zelf gemaakt en zelf gekruid.
Spannend.
Dus dat is vooral heel spannend. Ja. Ik ben benieuwd wat er uit die zak komt. Ik doe het sous vide, want dan krijg je temperatuurbeheersing goed. Dus dat,
en hoe lang moet het koken dan?
Dat moet, even kijken, dat moet 2,5 uur, zeg maar.
Nee,
ja, maar met sous vide maakt het natuurlijk niet zoveel uit.
Nee, dat is waar. Dus
het gaat gewoon om de temperatuur. En dan, maar wat dan nog wel de uitdaging is om vervolgens ook dat stuk van 2,5 kilo ham tijd weg te zetten. Dus dat wordt nog wel...
voor je kinderen.
Daar krijgen we hamprotesten. dat is één. En het tweede wat ik heb gedaan, is ik heb weer eens een partijtje helder ijs gemaakt.
Helder ijs.
Ja. Helder ijs. Ja, en dat is...
ik ken het hoor, maar
ja, het is,
van jou.
Ja, het is helder ijs. En ik heb er een uitgebreide Insta-story over gepost.
Ja.
Helder ijs is voor, zeker als je voor je cocktails, echt gewoon veel beter. Groot helder ijs.
Ja, nou, leg uit.
Ja, in groot helder ijs zit geen lucht.
Ja.
En lucht doet 2 dingen. Enerzijds zorgt het ervoor dat gewoon soortelijke warmte van je van ijs minder is. Omdat lucht een lagere soortelijke warmte heeft. Maar bovendien zorgt het voor een vrij brosse structuur, waardoor het heel snel smelt. En als je dus niet helder ijs hebt, dat smelt sneller en dat verdunt je drankje dus echt aanzienlijk veel sneller.
En dat moeten we niet hebben.
Nee want, bij een goede cocktail gaat het om de balans en verdunning is een van de dingen die je echt niet wil. Ja, denk maar even aan een gin tonic die je te lang hebt laten staan en de ijsklonten zijn weggesmeld. Dat is gewoon niet lekker. Nee. Dus ik maak helder ijs. En
hoe doe je dat dan?
Ja, dat doe ik door...
Je wil het graag vertellen, hè?
Dat... Ik wil dat heel graag vertellen, ja. Het grappige was, we hebben het aan onze followers gevraagd op Instagram. Ja. En daar gaan de bijna 150 man of zo gereageerd. En 98% wilde wel weten hoe we dat dan deden.
Nou, we hebben de juiste doelgroep.
Ja, dus die gaan mee in dit nerdism.
Nou, let's go.
Wat je doet is je neemt een klein koelboxje. Zeg maar zo'n eenpersoons lunchkoelboxje. Die vul je met water. En die stop je in de vriezer. En wat er dan gebeurt is dat die bevriest vanaf de niet geïsoleerd, vanaf de open kant, zeg maar. Ja,
de bovenkant.
Ja, wat je noemt directional freezing. En doordat hij zo vanaf die kant bevriest, duwt hij zeg maar de lucht naar beneden in de waterbel die onderin blijft zitten. En waar het dus om gaat is dat je dan, bij mij is dat meestal na 20 uur, haal je hem uit de vriezer, soms 22 uur, haal je hem uit de vriezer, dan zit onderin een onbevroren stuk, ja. Dat haal je eraf, daar zit zeg maar al die lucht in. En daarboven ligt dan een plak van keurig helder ijs. En die met een kartonmes en een hamertje. Hak je die in keurig vierkante blokken. En die blokken bewaar je in de vriezer.
Ja en ik zag op Instagram dat Moesja op je vingers tikte. Want een hamer op een kartenmes, dat was een no-go voor mij.
Nee, ik gebruik hier ook mijn allerslechtste mes voor. Dat is waar. Ja, het is dat.
Ja, ik ken ze wel, want je hebt ze vaak aan mij voorgelegd. In drankjes gestopt. En dat maakt wel een verschil.
Echt een verschil. Ja. En het is ook mooier. Dus.
Ja, goed. Dus dat heb je net achter de rug.
Dat heb
genoeg
ik.
Genoeg ijs.
Ik heb weer plenty ijs.
Ja. Mooi. Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan, maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk, dus alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor €3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
En leden van de Brigade krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
Jonas, dimsum is een groot onderwerp in een wereldopzicht. Kan je even uitleggen voor mensen die niet weten, wat is dimsum?
Ja, dimsum, het is echt wel een Chinees, een klassiek Chinees gerecht. Dat zijn... Om het heel kort te zetten, zijn een soort pastijtjes. Je hebt een vulling, meestal van vlees of garnalen, met smaakmakers. En die vouw je in, deegvelletjes. Mm-hmm. En die stoom je over het algemeen. En dat is heel bekend in China, dat je daar grote schalen met gestoomde dimsums hebt en dipsausjes. En het is super populair. Je denkt dat veel mensen het wel eens gegeten hebben. Ik ken het heel erg uit mijn jeugd. Want ik ging met mijn vader vaak naar Sea Palace, maar vooral naar Oriental City.
Ja.
In de oude Doelenstraat.
Dus de Damstraat is het volgens mij.
Ja, een van die.
Net op de rand van de twee.
Ja. En dat gingen wij vaak doen in de middag. En dan gewoon bestellen. En dan kwamen dingen daarvoor. Dus het is echt zo'n ding wat ik veel gegeten heb. Ook vaak in de vriezer heb liggen. En het lijkt me leuk om daar eens een keer in te duiken. Nou, dat heb ik geweten ook.
Ja. En daar komen we zo meteen aan toe.
En jij, wat zijn jouw herinneringen aan dimsum? Heb je die?
Ja, het grappige is dat ik heb ze gegeten voor ik wist dat ze dimsum heten. En ik heb ze ook gemaakt voordat ik wist dat ze dimsum heten.
Oh,
heb je
ze ook gemaakt?
Ja, ik heb wel eens eerder verteld. Ik heb een tijdje in ongeveer een jaar in een restaurant gewerkt in Amsterdam, Pacific Century.
Ja.
En daar vouwden we zelf dumplings. Daar hadden we 3 varianten uit mijn hoofd. En dat was een van de dingen die ik altijd moest doen. Dat was van de meer precieze dingen die kwamen bij mij terecht. Dus ik heb honderden van die dumplings gevouwen. We hadden dan een mengsel van varken en gehakt en gember en wat smaakmakers. En die moest ik dan in kant-en-klare lumpia vellen vouwen.
Ja, ja.
En dat was veel werk. Maar daarna heb ik ze eigenlijk een soort van tijdje vergeten. Ik vond ze toen wel heel lekker, maar toch altijd gedoe. En toen zag ik ze op een gegeven moment liggen, toen ik wat rondscharrelde bij de Chinese supermarkt, zag ik ze in de vriezer liggen.
Ja.
Dacht ik, oh ja, die probeer ik weer eens. Toen bleek dat ze hier thuis ook heel populair waren, want ik heb een stoomoven, dus dan zijn ze helemaal makkelijk te maken. En sindsdien zijn ze bij mij zeg maar standaard diepvriesrepertoire. Maar ik heb het nooit aangedurfd meer sindsdien om zelf te gaan maken.
Ja, nou ja, dat heb ik wel gedaan.
Ja.
En nou, ze liggen hier voor ons. Ik heb dus, we gaan zo een aantal behandelen.
Mm-hmm.
Ook een beetje, ik heb ze juist ook weer gemaakt om een beetje te kijken van waar moet je nou op letten.
Zullen we even beginnen bij de vulling?
Of zullen we eerst eentje eten?
Ja, ze liggen al de hele tijd naar mij te roepen hier.
Nou, laten we eentje pakken.
Ja.
Laten we beginnen met degene met de open bovenkant.
Dit is zeg maar een soort is formaat van een macaron, maar dan twee keer zo hoog. En de bovenkant is open en daar zitten kleine oranje blokjes. De buitenkant is zeg maar gevuld met deeg. En bovenop zitten kleine blokjes wortel, denk ik.
Ja, dat wortel, ja.
Ja, lekker.
Vind je lekker?
Ik wil nog wel eentje.
Ja, ja. Dan die bewaren we zo, want ik ga deze zo uitleggen wat het is. Maar...
Ja, dit is varken, dat proef ik ook.
Ja.
En Chinees, want ik proef ook gember.
Ja.
Ik proef ook knoflook, denk ik. Of in ieder geval... Nou,
nee, geen knoflook.
Nee, geen knoflook, maar wel posa.
Ja, dat denk ik wel eigenlijk.
Ja?
Ja.
Shiitake?
Ja, er zijn een paar dingen heel belangrijk. Namelijk de vulling is heel belangrijk. Mm-hmm. En vooral de smeuïgheid van de vulling.
Ja.
En dan heb je, nou ja, wat jij net al over had, het vouwen en het deeg maken. Dus laten we dat even stap voor stap behandelen.
Ja. Vulling, laten we daarmee beginnen.
Ja, bij vulling is het zo dat, en dat is, ja, vind ik nog wel gelukt hier bij deze, het moet smeuïg blijven.
Mm-hmm.
En dat is een beetje, er is ook zo'n... Ik ben er redelijk diep ingedoken, veel kookboeken nageslagen, ook veel online gekeken. Je hebt een Australische chef, Adam Liao, die heeft een heel erg leuke Aziatische kookkanaal op YouTube. En hij is een van de, geloof ik, de tweede finalist van Masterchef geworden.
Okay.
En het schijnt ook dat zijn aflevering die hij had waar hij won, was een van de best bekeken tv-programma's in Australië.
Masterchef Australië?
Ja.
Ja, want dat is een fenomeen, hè? Ik bedoel, dat is... We hebben onze Masterchef,
ja,
maar in Australië is het zo onwaarschijnlijk groot en succesvol.
En hij is een hele leuke, hij heeft een ontzettend leuk YouTube-kanaal. Ik zal dan de bereidingswijze, want ik heb zijn recept genomen voor die we net gegeten hebben.
Ja.
Nou, waar het om gaat, die vulling moet smeuïg zijn.
Ja.
En natuurlijk met gehakt, en we hebben met de gehaktbalaflevering ook gemerkt. Ja, gehakt kan heel snel rul en droog worden.
Ja.
En dus toch moet je ervoor zorgen. En wat de truc is dat je het goed roert.
De vulling.
Dus de vulling doe je in een kom. En je moet in één kant moet je oproeren. En wat er dus gebeurt, is dat de proteïne die in het vlees zit, en het vet wat in het vlees zit, dat trek je eigenlijk over elkaar heen en je creëert een web van proteïne.
Okay.
Ja, het lijkt denk ik op gluten, toch?
Dat, nee, als het bij de vulling is, dan krijg je eigenlijk hetzelfde wat ze doen, waar we het ook bij gehaktballen over hebben gehad. Dat je inderdaad dat je eigenlijk binding creëert door het kneden van dat vlees.
Ja,
en met zout.
Ja. Ja. En het idee is ook dat je dus één kant op doet. Dus je kan het beste in een keukenmachine maken.
Okay.
Nou, die keukenmachine die jij voor je vader gekregen hebt. Dat is daar prima voor. Heb ik ook gedaan. Dat is heel erg belangrijk. En als je het gemaakt hebt, als je klaar bent, is dat je het proeft. Dat je de vulling dus proeft.
Ja.
En sommigen proeven het rauw.
Ja.
En als je dat niet wil, dan kan je ook een stukje van het vleesvulling pakken. En of even bakken of even koken of stomen.
Mm-hmm.
Om toch de verhouding van goed te krijgen.
Ja.
Dus dat is het deeg. Dat is daar
dat kan je zelfs meer dan één keer doen. Dat kan je ook wel twee keer doen of drie keer doen of vier keer doen.
Je kan het zeker vier keer doen. Ik heb er vier gemaakt. Dat heb ik geweten ook. Nou, ik zal het maar vertellen ook. Weet je, ik dacht, ik moet dit gewoon zelf kunnen doen.
Ja.
Anders kan ik er geen podcast over maken. Mm-hmm. En ik wil dat al heel lang een keer doen. Dus mooi, ik heb de tijd. Dus ik had er speciaal een dag voor uitgekozen om even naar de supermarkt te gaan.
Ja.
Op een rustig moment dat ik ook niet tegen iedereen aanloop in deze tijd met corona. En ik dacht, mooi, ik heb alles, ik heb het perfect gedaan.
Ja.
Ik ga vier verschillende doen. Maar toen dacht ik, ja, alle recepten zijn grote hoeveelheden.
Ja.
Dan maak je er 50 of 60 tegelijkertijd. Ja. En dat is namelijk het leuke wel van dit gerecht. Als je het zelf maakt, je kan het perfect invriezen.
Ja,
dus,
ja net als raviolis.
Ja, dus ja. Je maakt heel veel. En dan ben je ook lang bezig met het vouwen en in die deegvelletjes. Maar dan kan je dus opeten en invriezen. Maar wat ik heel moeilijk vond eraan, is dat de mise en place is heel complex.
Okay.
Nou, complex, het is niet complex, maar je hebt vier nieuwe recepten met bepaalde verhoudingen.
Ja.
En ik ben slim, ik doe minder, zodat ik minder hoef te vouwen.
Ja.
Nou, dat was een soort Excel-hel met een driekwart theelepel.
Ja, ik kan me daar wat bij voorstellen.
Dus ik was klaar met boodschappen. Ik kwam thuis en toen was het 5 uur. En ik ga het even snel doen. Toen dacht ik, ik had al gezegd, nou weet je, we pakken een ander menu van het weekmenu. Dus we wisselen het even om. Dus de volgende. Ik ga morgen gewoon ochtend beginnen.
Ja, dat heb ik de hele dag.
Ben ik dus 4 uur mee bezig geweest.
Oh, ja. Met alleen maken van de vulling? Of
maken van de vulling,
ja.
Ja.
Vier vullingen of één vulling?
Vier vullingen.
Ja, ja. Nee, dat verwacht ik. Maar ook daar speelt, hebben we natuurlijk wel eens eerder over gehad. Als je een recept heel erg buiten je comfortzone is, moet je het echt stap voor stap lezen. En dan gaat het gewoon trager.
Ja, absoluut.
Dat merk je natuurlijk ook. Want je moet echt kijken, want je weet niet wat je doet. Dus je moet stap voor stap lezen. Ja.
Ja, maar goed, het leuke was wel, dat is het tweede onderwerp. Dat zijn namelijk dat zijn deeg, de velletjes.
Ja.
Ik heb toen later, s'avonds met mijn vrouw, hebben we een uur genomen. En hebben we in alle rust muziekje opgezet. En geoefend met het...
Met vouwen.
Met het vouwen, ja.
Met kant-en-klare vellen of zelfgemaakte vellen.
Ja, dat is het dus ding. Ga je het zelf maken en zelf uitrollen? Of ga je kant-en-klaar doen? Dus ik heb er van de vier heb ik er drie met kant-en-klaar gemaakt.
Ja.
En eentje zelf gemaakt.
Zelf dumplingvellen maken?
Ja.
Oké, okay. Dus ook bijna geen werk.
Nee, dat is ontzettend veel werk. Dus dat is denk ik ook wel... als je het zelf maakt, koop je gewoon uit de supermarkt.
Ja.
Die conclusie heb ik wel getrokken.
Ja. Die conclusie had ik ook al getrokken toen ik door het
ja, nou, en wat het wel ding is, dat is namelijk, je hebt twee soorten deeg. Dat heb ik wel uitgevonden. Je hebt warm deeg en koud deeg.
Mm-hmm, ja.
En voor een van de dingen, de volgende die we zo gaan proeven, daar is mondgevoel heel erg belangrijk.
Ja.
En daar moet het deeg ook warm zijn. En dan maak je het ook met zetmeel. En dat heb ik dus zelf gemaakt. Want die kon niet zo makkelijk kopen in de supermarkt. En ik denk, nou, dan ga ik toch zelf proberen.
Ja.
En dan heb je dus echt een heel klein mini dingetje, een deegrollertje en ben je bezig. En ik had er gelukkig maar 13 gemaakt, dus dat viel mee. Ja. Maar daar was ik wel even mee bezig. Maar de grap is, als ik dat, als ik deze weer ga maken, ga ik toch het deeg weer zelf maken. Want dat maakt een mega verschil in proef.
Nou, ze zien, dat zijn die witte die hier voor ons liggen. Ja. Hè? Hoe heette die eerste trouwens die we hadden?
Ja, de eerste is de beroemdste, de Schumau. En dat is een combinatie van varken en garnalen en wat smaakmakers.
Ja.
Dus, dus inderdaad, volgens mij zat er ook een beetje shiitake in.
Ja.
En wat lenteui en wat soja en ik geloof een beetje sesamolie zat erbij.
Ja.
Maar dan moet je met buikspek maken. Je moet er wel een beetje voor zorgen.
Dat vetvlees.
Ja, en een beetje grovere stukken.
Okay.
Dus ik heb het buikspek heb ik gehakt met een hakmes.
Ja.
En daarna in de keukenmachine gedaan. En dat ging eigenlijk best wel goed.
Okay.
Dus dat was dan de tip die je daarbij moet maken. En het vouwen is dat je moet hem dus... De bovenkant is open. En dit ding, dat wordt een hel. Maar dat viel dus nog best wel mee. Want je legt hem op je hand. Je doet er een theelepel van de vulling in.
Ja.
En dan maak je eigenlijk een soort van kommetje met je hand. En dan vouw je hem.
Druk je hem eromheen, zeg maar.
En dan doe je wat gesneden wortel erop en ben je klaar. En dit is dus de meest beroemde die er is.
En dat is de Schumau.
De Schumau.
Oh, heel goed.
Nou, dan gaan we de tweede proeven. Dat is de Harkau.
De Harkau, ja, die ken ik. En dit zijn, deze is zeg maar dichtgevouwen als een dumpling met één rand. En heeft een soort van witte, beetje opaak, half transparante buitenkant. Die wat dikker voelt dan die andere, in ieder geval in de hand, wat dikker voelt dan die van de Schumau. En is ook wat zachter in de mond.
Ja, dat maakt dus echt een groot verschil. En dit is... Nou, ik denk dat die we net hadden en deze, dit zijn de meest twee populaire die er zijn. En hier had ik eigenlijk de minste verwachtingen van, want de ingrediënten zijn veel simpeler. Dus namelijk een garnalendumpling, er zitten garnalen in, een bamboe, scheuten en wat gember. Dat is het eigenlijk. Er zitten weinig andere smaakmakers in, maar ik vind dit is dus echt...
Super lekker.
Ja.
Super. En dit is in dat mondgevoel. Weet je, dat beetje van glutinous rice, weet je, dat gevoel heeft het van... En het glijdt door je mond. En erg lekker.
Ja, en dus het maken van het deeg was wel een ervaring op zich. Want je maakt het dus met tarwegluten.
Ja,
en met
losse gluten.
Ja, dus gewoon meel is dat. Ja. Dat kan je gewoon in de Chinese supermarkt kopen. En tapioca, wat een beetje op maizena lijkt.
Dat dacht ik ook al, want ik dacht al aan die tapioca pearls. Dat gevoel had ik ook in de mond. Ja, precies.
En dan de truc is dus om er reuzel bij te doen.
Aha.
En dit is dus een warm deeg, dus je maakt het met kokend water.
Ja.
En dan moet je het eerst goed doorroeren tot je het kan raken, dat je dat kan bewerken. Dan doe je de reuzel erbij. Het is natuurlijk heet, dus dat smelt.
Ja.
Dus eerst een hele glibberige bal die je aan het kneden bent. Maar op een gegeven moment wordt het een soort van, bijna speelgoed. Een soort van, kleedo.
Plastic klei.
Ja, en ik denk, dat wordt een drama, ook met behandeling en de rollen. Maar dat was echt... Geen centje pijn. Je maakt er dan een worst van. Dan snij je daar kleine blokjes van. En die rol je uit. En ik heb het dan begonnen met zo'n heel mini klein deegrollertje. Wat voor geen meter ging. Ik heb gewoon een grote deegroller gepakt. Uitgerold. En dan een steekcirkeltje. En daar heb ik het
ringetje
heb ik uitgestoken. En het mooie vouwen, dat heb ik aan Caroline te danken. Mijn vrouw.
Oké. Ik vind hem prachtig en ik vond hem ook erg lekker. En dit is de... Harkau.
De Harkau,
Harkau.
Dus de garnalendumpling.
Ja. Nou, nu ben ik natuurlijk ook benieuwd naar die derde die mij daar liggen te roepen. Of eigenlijk die derde en die vierde. Want ik zie daar volgens mij twee varianten van één soort. Wat zijn dat?
Dat zijn gyoza's. Dat zijn Japanse dumplings.
Ja.
En dat zijn... Ja, ik vond het leuk om deze ook te doen. Die maak ik zelf. Heb ik best wel al veel zelf vaker gemaakt.
Mm-hmm.
En het leuke hiervan is dat je de bereidingswijze heel anders is. De eerste twee, dus de hargao en de shumao, dat zijn gestoomde.
Ja.
En deze is de gyoza. Die bak je eerst in een pan met wat sesamolie.
Ja.
Tot er een korstje onder komt.
Ja.
Dan doe je er water bij en een deksel op. En dan stoom je het, dat het een beetje doorzichtig wordt, het velletje. En als laatste, dan als het water weg is, dan komt het weer los van de bodem. En dan draai je het om, zodat de harde bovenkant aan de bovenkant zit. En dat eet je dan met een dipsausje. En dit is, toen ik in Japan was het echt fascinerend. Want er zijn gewoon hele restaurants die alleen maar dit maken.
Ja.
En daar heb ik echt in de rij gestaan. Misschien wel een uur in de rij gestaan. En dan kon je drie soorten bestellen. En ik heb de meest klassieke nu gemaakt. En dat is een versie die met... wat het verschil is tussen deze... Want je hebt hier, het komt er allemaal uit China.
Mm-hmm.
He, want net zoals noedels voor ramen komen ook de dimsums, wat de gyoza's dan in Japan geworden zijn. Dat komt allemaal wel uit Chinese invloeden. Ja. En er is ook je hebt ook de potsticker. Dat is ook eentje die je uit China wel kent.
Ja, die ken ik.
Ja, op dezelfde manier gemaakt. En het is bijna vergelijkbaar.
Mm-hmm.
Maar het grote verschil is dat in Japan ze er heel veel Chinese kool bij doen.
Oké. Okay.
En die moet je eerst even met zout in een vergiet zetten, een half uurtje. En dan uitknijpen, zodat er zo minder vocht in zit. En er zit veel knoflook in. En dat is die knoflook hebben ze gedaan, omdat ze vroeger maakten die gyoza's met wild.
Ja.
En dat is best wel stevige smaak. En daar is knoflook bij. En het gekke is, knoflook komt niet heel erg veel voor in de Japanse keuken.
Nee.
Maar hier wel.
Oké. Okay. Ik genoeg geluld. Laten we gaan proeven.
Ja, pak maar.
welke eerst?
Deze? Dichtst bij jou, ja.
Dit is er eentje. Ja, dat is lastig te omschrijven. Die lijkt qua vorm een beetje op die harkau. Maar met die verstand dat deze aan één kant dus gebakken is. Omdat die eerst gebakken is, dan gestoomd en dan weer droog gebakken.
Ja. En Japan is het dus zo dat je dit met een koud biertje drinkt. En dat je dus gewoon die schalen voorbij laat komen. Een beetje als een dimsum. Maar je hebt ook best wel veel ramententen waar je ook gyoza's kan bestellen. En ik heb deze dus heel vaak in de vriezer liggen.
Ja.
Gewoon zakken als mensen komen eten. En dan leg ik in een pan. En in een koekenpan. En dan kan je er heel snel heel veel maken.
Ja.
En ik vind het heerlijk. Ja, wat vind je ervan?
Ik vind ze erg lekker. Ik vind het ook ontzettend knap dat je ze zelf gemaakt hebt. Wij kennen ze ook. Bij ons zijn ze ook. Hier in huis zijn ze ook heel populair. Mijn zoons mogen ze ook graag als late night snack even 8 of 10 uit de vriezer pakken en die even opbakken. Dus ik vind ze erg lekker. Ik vind deze wel heel hoog op smaak als ik hem zo even door mijn mond laat gaan.
Nou, gek hè? Ja. Terwijl ik heb hem dus eerder in de week gemaakt en deze ingevroren.
Ja.
En toen ik hem zelf at, was hij wat vlak.
Oké. Okay.
En nu is hij, terwijl er niet heel veel in zit.
Niet veel zout in of veel zout?
Nee, er zit geen zout in.
Oké.
Okay. Nee. Misschien is het de dipsaus die je erbij had, maar...
Maar wel erg lekker. En ik ben heel benieuwd, want er ligt er nog eentje naast. Zijn broertje.
Ja, laten we die alvast proeven.
Ja, en die is veel donkerder. Laat ik zeggen, daar zie je door de half doorschijnende velletje heen. Zie je dat die donkerder is en wat een beetje groenig. En het lijkt of daar wat een andere vulling in zit.
Dit vond ik dus heel moeilijk, want ik wilde ook dit is een vegetarische versie. En dit is een versie die is gemaakt met spinazie.
Ja.
Met tofu.
Ja.
En ook bij gyoza is het gewoon van belang dat er zo min mogelijk vocht in zit.
Ja, tuurlijk.
Dus die tofu heb ik in een theedoek gelegd, opgerold en uitgewrongen.
Ja.
En wordt die meteen verkruimelt die ook meteen heel erg goed. Er zitten pijnboompitten in.
Oké.
Okay. Er zit miso in.
Oké. Okay.
En gember. En ook nog paddenstoelen, volgens mij. Ja, er zit ook nog shiitake zit er nog
aan. Ja, terwijl die je proeft dat hij veel vegetarisch is, maar hij is minder vol van smaak dan die eerste.
En hij is heel vlak, hè?
Ja, dat ik vind hem.
Hij zit... En ik denk ook, want wat wel in het kookboek stond, is dat deze moet je met een miso-dipsaus maken.
Snap ik.
Maar ja, toen wat heb ik er gemaakt? Nou, ik denk dat ik wel 50, 60 gevouwen heb en 4 in de keuken gestaan heb, dacht ik, het is wel mooi geweest.
Het is even klaar. klaar met je miso-saus. Dus, ja.
Maar ik kan me goed voorstellen dat die miso-saus daar goed bij zit. Maar ik moet ook wel zeggen, dit kan ook komen omdat ik heel erg heb lopen goochelen met al die ingrediënten. En dat ik net even één ding gemist heb.
Ja, een rekenfoutje ergens.
En niet geproefd heb. Want op een gegeven moment dacht ik, ik vind het wel mooi geweest.
Ja, ben je er ook klaar mee. Ja. Ik vind het ontzettend knap sowieso dat jij die allemaal in elkaar gezet hebt. Het lijkt me een helve job als ik het zo zie. Vond je het leuk om te doen?
Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond het heel leuk om gedaan te hebben. Maar ja. ik ben gewoon mismanagement qua timing. Dat heeft mij een beetje de nek gekost.
Okay.
Maar ik had al van tevoren, okay, dit gaat een verschil maken. Ik ga die dingen niet meer hoeven kopen, want ja. Ik ga ze zelf maken.
Ja. En nou, is dat zo?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ik die garnaaldumpling ga ik nog wel zelf maken. Ja,
kan ik me voorstellen.
En de rest koop ik gewoon in de toko, vrees ik.
Ja, daar zou ik ook naar neigen. En ik vind ze namelijk in de diepvries ook vrij goed. Hoewel ze ook niet goedkoop zijn. Hè? Ik bedoel, voor 12 van die dingetjes betaal je toch 5 of 6 euro. Het is best, het is denk ik ook intensief om ze te maken.
Er zit veel shit in, hè? Want ik heb namelijk even zitten kijken op die wat er allemaal aan smaakversterkers en andere dingen in zit. Het
staat natuurlijk stijf van de MSG. En
je hebt geen idee wat voor soort vlees erin gaat, waar dat vandaan komt. Ik moet wel zeggen, je hebt echt best wel goeie hoor. Die je gewoon kan kopen.
Dat klopt. En die zijn ook weer prijziger. Dat is waar. En ook die gyoza's, daar heb je ook bij de grote toko's, heb je 6 of 7 soorten.
Ja,
kimchi erin. Leuk. Hey, kan je ze een beetje buiten de deur eten?
Kijk, je kan ze goed buiten de deur eten in de wat meer traditionele zaken, Chinese zaken, grote Chinese zaken, waar veel Chinezen komen.
Ja.
En we hebben het al gehad. Daar heb ik ze een van de eerste keren gegeten in de Sea Palace in Amsterdam.
Ja.
Dat is als je, voor de mensen die Amsterdam niet kennen, je komt het Centraal Station uit, je kijkt naar links en dan zit echt een soort Chinees-achtig betonnen boot in het water.
Ja, je denkt dat is een tourist trap.
Maar dat is een ontzettend goed restaurant.
Ja, precies.
Alleen daar hebben ze alleen maar met lunch. Dus dat is echt wel een tip als je een keer, als we weer met meer dan 30 man in een restaurant mogen eten. Je bent in Amsterdam en je komt er met lunch aan, ga daar meteen even naartoe. Kijk, zit je aan grote ronde tafels. Ja. En die tafels die draaien, daar worden alle schaaltjes opgezet en supergoed.
Ja, en zit dan vol met Chinese families die ook allemaal in dimsumen zijn. En, waar ik achter kwam, die hebben ook een eigen kaart.
Serieus?
Ja, echt waar? Wij krijgen een andere. Ja, wij krijgen die zeekomkommer, die staat bij ons niet op de kaart. Nee, dus je moet eigenlijk, of met iemand die Chinees spreekt, of je moet met de bediening aanpappen en zeggen van, goh, we willen eens wat anders en heb je gekke dingen voor ons.
Oh, wat grappig.
Ja, er zijn twee kaarten. En het grappige is, je bestelt dan eigenlijk zoals je ook bij All You Can Eat restaurants vaak bestelt. Dus je krijgt een lijstje en dan moet je gaan zitten aanturven wat je wil hebben. En dan komt er een soort van continue stroom aan dingen die op de draaischijf in het midden worden neergezet.
Ja, maar de grap een beetje wat mensen die misschien niet vaker Chinees eten. Het is helemaal niet zo heftig van smaak.
Nee.
Het is dus voor kinderen ook echt een perfect gerecht. Het is niet scherp. Het is varken of garnaal vaak. En dus de kinderen vinden het heerlijk ook vaak. Ik kan het ook gewoon goed voorstellen.
Nou. Ja, mijn kinderen zijn er ook dol op. En wat natuurlijk ook fijn is dat je goed kan portioneren. Want je kan dus gewoon zelf kiezen of je er 1, 2, 3 of 28 pakt.
Ja, of dus, maakt.
Ja.
Nou, de andere plek is in Amsterdam, heel beroemd, is Oriental City.
Ja.
Zit je op 1 hoog, kijk je uit over een druk stad. Nu leeg, maar later met allemaal toeristen. Dat is een perfecte plek om toe gaan. Nou, we hebben Gijsbrecht ook even gevraagd van de Buik en ooit in een van onze podcasts geweest. Gijsbrecht Brouwer van... Wat zijn goede zaken in Rotterdam en waar kwam hij mee?
Hij kwam met Orient Parel en een zaak die heet Asian Glories. En vooral die laatste is wel interessant, want die maken al hun dimsums zelf. Dus daar kan jij mee bonden over. Over de hel van het vouwen.
De hel van het vouwen. Het was ontzettend leuk om te doen namelijk, want dat merkte ik wel. We hebben gewoon even de tijd voor genomen. Ja. En een muziekje aangezet. En dan is het als je met 3, 4 mensen doet, is het zo klaar.
Ja.
En het is wel heel erg bevredigend. Ja. Het is best wel moeilijk dat vouwen. Maar dat is ook een ander ding. Je kan het vouwen heel mooi maken met al die foutjes erin. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon 2 kanten dichtknijpen en het is klaar.
Ja, en ik heb in China ook wel gezien dat je echt halve origami werken krijgt. Met bloemetjes erin gevlochten en onwaarschijnlijk complex.
Ja, en dat is ook wel een beetje het geding. Hoe we het kennen. We kennen het waarschijnlijk allemaal voor de eerste keer uit restaurants, waar ze er prachtig uitzien.
Ja.
Maar niks, het maakt helemaal niet uit dat ze er niet zo mooi uitzien. Ze smaken hetzelfde.
Ja.
Nou, de laatste zaak. In Den Haag heb je Keelung Palace. Dat is ook een traditioneel oud-Chinese zaak. En daar kan je ze ook hartstikke goed eten.
Ja, als ik jou goed hoor, zeg je van vanwege de kwaliteit. Je weet wat er beter, je weet beter wat erin gaat, maar dat zou niet de belangrijkste reden zijn om het zelf te maken. Wat zou voor jou wel de reden zijn om het nog een keer zelf te maken?
Nou, ik heb de fout gemaakt dat ik er 4 ben gaan maken.
Ja.
En ik denk dat ik vond het wel leuk om te doen. Ik vond vooral het heel gezellig om te doen.
Oké.
Okay. Want met in dit geval heb ik mijn vrouw gemaakt, maar ik kan me zo voorstellen dat mijn zoon het ook leuk vindt. En het is een perfect gerecht, wat ik al eerder zei, wat zich goed laat invriezen.
Mm-hmm.
En grote batches maken, 1 maken, denk dat qua vulling is gewoon niet zoveel werk.
Oké.
Okay. Dan moet je even op 1 recept te focussen. Maar de ambitie die ik had om er 4 tegelijkertijd te gaan maken, nou, dan maak ik er zelf 1 uit, die vries ik in en dan koop ik de rest in.
Ja, ja. Of 4 weken achter elkaar en elke week maak je daar 1.
Dat kan je ook doen.
Dat kan je ook doen.
Ja, ja.
Een soort voortrollend systeem. Ja, leuk hoor. Ja, ik denk dat ik mijn recepten uit de Pacific Century tijd weer eens ga opdiepen en ook weer eens zelf dimsum ga maken. Ja, want ik vond dat toch ook wel heel leuk. En daar zaten ook wel een paar recepten in die, dat was allemaal weer wat meer fusion-y. Daar zaten ook wel dingen in die je niet kan kopen in de supermarkt.
Ja.
En dat vond ik wel heel leuk. Het is ook gewoon hartstikke lekker. En de kinderen houden er ook van, dat helpt ook. Ik denk dat ik het maar weer eens ga doen. Dan komen we bij onze feuilleton, het vegetarisch repertoire. Je hebt heel veel verschillende dingen gemaakt de afgelopen dagen, Jonas. Volgens mij is er wel iets wat op het vegetarisch repertoire kan.
Ja, zeker. De laatste die je geproefd hebt, de vegetarische gyoza, wil ik op het repertoire zetten. Ik zet alle recepten op de site, maar deze voegen we toe aan de vega-recepten die we hebben. En ja, ik vond het leuk om te doen, want het is toch die vulling, daar zit de smaak in.
Ja.
En de meeste mensen hebben toch wel spinazie en tofu en wat smaakmakers. En dan kan je toch echt super lekker gyoza maken. En ja, als je een keer de tijd neemt op een zondagmiddag, vriest het in. Je hebt vrienden over de vloer, die zullen echt niet gaan doorhebben dat het een vegetarische was. En dan
wel met miso saus.
En dan zeker met miso saus. Ja. Die zou ik erbij zetten. Ja. Ja. Dat maakt hem echt af. En waar zullen we het de volgende keer over hebben, Irene?
Ja, volgende keer hebben we een terugkerend onderwerp. We gaan het hebben over zuurdecem 2.0. Zuurdecem is by far het meest populaire aflevering bij ons op dit moment.
Zowel qua luistercijfers als recepten op de site qua traffic.
En volgens mij hebben we inmiddels 10 starters verstuurd. En van een aantal mensen zien we ook dat ze heel fanatiek bakken. Bovendien hebben we onszelf denk ik de afgelopen 7-8 maanden ook echt wel ontwikkeld als bakkers. Dus ik denk dat de moeite waard is om daar eens wat aandacht aan te besteden.
Nou, lijkt me hartstikke leuk. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Rozet en mijzelf Jonas Nauwe. Je kan reacties naar ons sturen, vinden we hartstikke leuk. Je kan via e-mail naar jeroen@watschaftepodcast of jonas@watschaftepodcast.com. Maar je kan ons ook een bericht sturen via Instagram, Facebook of Twitter. Instagram is het meest actief en het vinden we hartstikke leuk om van dingen van jullie te horen. Help ons ook om nieuwe luisteraars voor deze podcast te krijgen. Het gaat echt super goed, maar wat wij heel tof zouden vinden is als je 1 iemand kan bedenken die het ook leuk zou vinden en die van lekker eten en drinken houdt en stuur het op en laat ook als je het leuk vindt een review achter op Apple Podcast.
Hebben we nog leuke reacties gehad, Jonas?
Ja, dat zijn hele leuke geweest. Hebben we gehad van een Rubble Van, een culinair en gezellig genot. Een heerlijke podcast over alles wat met eten te maken heeft. Ik kijk er elke keer weer naar uit en ben ook een trouwe luisteraar vanaf het begin. De opbouw is prettig en juist ook het gekeuvel aan het begin over het aperitief en wat er culinair ontdekt is in de afgelopen periode vind ik een tof begin. Het voelt alsof je er aan de keukentafel bij zit. En dan komt ook het inhoudelijke deel. Elke keer zit het goed in elkaar en heb ik zin om het direct uit te proberen. Echt een aanrader als je van eten houdt. Nou, dankjewel.
Dan heb ik ook nog een leuke gevonden. Die heet Lekker om te luisteren en zelf te maken. Die komt van Stevie123. Een erg leuke en leerzame podcast. Vooral leuk om 2 foodsnops. Wie zijn dat? Die ken ik. Foodsnops te horen praten, keuvelen over eten en koken op een totaal niet snobistische manier. Ja, aha.
Dat vind ik toch.
Hij kent ons blijkbaar. Ja. het zou leuk zijn om een keer een spin-off aflevering te maken met de gezinnen van Jeroen en Jonas. Help, wat schaft de podcast nu weer? Lijkt me leuk om eens te horen hoe zij de experimenten met riekende kombucha, geitenballen en geliefkoosde zuurdecems ervaren.
Nou, hartstikke leuk om te horen. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.